Hoofdstuk 13 van deel 2 van Oude Mensen, de dingen die voorbij gaan. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Jansen. Van Oude Mensen, de dingen die voorbij gaan van Louis Couperus. Deel 2, hoofdstuk 13. De kamer was matig gestookt. De gordijnen waren half toe en Lot had rustig geslapen voor het eerst na zijn crisis van koorts. Het was een oude, eigene kamer in huis bij mama. En nu hij wakker werd, tastten zijn vingers na een lome, weldadige pose naar de brief van Ellie die ze hem geschreven had uit Sint-Petersburg. Hij haalde de brief uit de envelop en las over en weer over, tevreden dat zij hem uitvoerig schreef en vol moedig enthousiasme scheen. Toen zakte zijn hand, die koud werd, en verstopte zich onder de dekens. Hij lag, wel zachtjes tevreden na zijn eerste rustige slaap, en zag de kamer door. De kamer die Stijn hem al jaren geleden had afgestaan, opdat hij rustig werken kon, met zijn boeken, zijn bibelots om zich heen. De enige gezellige kamer in huis. Nu, lang zou hij ze niet meer bezitten. Stijn was weg en mama zou het jaar huur nog uitbetalen en de meubels verkopen en met Hugh meegaan naar Engeland. Lot voelde zich zwevend maar rustig en zonder koorts, waarlijk beter dan hij zich bewust was in lange geweest te zijn. Hij was wel tevreden om de lauwte in bed, terwijl het buiten, eerst nu hoorde hij dat, ratelend regende. Maar hij in bed en rustig vond die regen niet ongezellig. Op zijn nachttafel naast hem stond water, stond het flesje quininecapsules, een bord met wat mooie druiven en zijn bel. Hij plukte een paar van de druiven en zoog ze uit en belde toen. Mama Ottilie kwam binnen, angstig. Ben je wakker, Lot? Ja, moesje. Je hebt geslapen? Ja, ik voel me goed. O, Lot, je was gisteren en eergisteren zo akelig. Toen heb je geijld en toen heb je geroepen om je vader en om Ellie. Ik wist niet wat te doen, mijn jongen. En eindelijk...
Eindelijk?
Nee, niets. Je hoest nog heel akelig, Lot.
Ja, ik heb kou gevat. Dat weten we nu wel. Dat gaat over. Zodra ik uit dit beroerde land ben. Zodra ik ben in Italië.
Kom. Ik zou nog maar niet aan Italië denken.
Zodra ik beter ben, ga ik eerst wat zon inademen te Nice, bij Ottilie en Aldo. En dan ga ik naar Rome.
Wat zal je daar nu doen, zo alleen?
Ik heb oude vrienden, kennissen. Ik ga er werken.
Is Hugh thuis?
Ja, hij zit op zijn kamertje.
Hij heeft de kamer van Stijn?
Ja, natuurlijk. Welke andere kamer zou je willen hebben dat ik hem gaf?
Nu Stijn op reis is, mag ik mijn kind toch wel bij me hebben?
Ik zou eens met Hugh willen spreken. Wilt u vragen of hij hier komt?
Zal dat je niet vermoeien, Lot?
Nee, moesje. Ik heb rustig geslapen.
Moet je Hugh alleen spreken?
Ja.
Waarover?
Over u.
En mag ik daar niet bij zijn?
Nee, je mag ook niet aan de deur luisteren. Beloof je me dat?
Wat heb je met Hugh te praten?
Ik zeg u, over u. Toe, vraag nu of hij hier komt en laat ons dan even alleen.
Heb je heus geen koorts meer?
Ze voelde aan zijn voorhoofd.
Leg eerst eens de thermometer aan.
36, zeide zij, na 10 minuten. Ziet u wel, ik voel me ook lekker.
Zijn je druiven lekker?
Ja. En zij ging, aarzelend, eindelijk. Zij had nog gemeend hem te zeggen dat hij eergisteren zo ziek was geweest dat hij om zijn vader en Ellie geroepen had. Zo dat zij Hugh had laten telegraferen aan Paus. Dat Paus was uit Brussel gekomen. Dat Paus hem eergisteren nacht al gezien had. Lot had zijn vader niet aan zijn bed herkend. Maar zij vond het moeilijk dat alles te zeggen en ging. Na een paar ogenblikken kwam Hugh binnen. Stevig in zijn geruite buis en zijn kuiten onder zijn fietsbroek. En hij vroeg, ben je beter, Lot?
Ja, Hugh, ik ben heel veel beter. Ik wou eens met je praten, Hugh. Vind je dat erg vervelend?
Nee, Lot. We hebben toch wel altijd met elkaar overweg gekund, nietwaar, broertje?
Zeker, Lot. Altijd.
Nu, het is misschien wel geweest omdat ik je al heel weinig in de weg heb gelegd, maar hoe het ook is geweest, je was altijd een goede kerel.
Dank je.
Vermoeit het je niet te praten, Lot?
Nee, kerel, ik verlang zelfs met je te praten.
Hugh, ik wou je iets vragen.
Wat, Lot?
Mama gaat met je mee naar Londen.
Ja, Lot, ze wou eens met me meegaan. Zie je, John en ik zien haar nooit en Mary komt gauw uit Indië.
Zeker, ik kan me het best begrijpen dat ze haar andere kinderen ook eens wil zien.
Hugh, ik wou je alleen dit vragen. Wees lief voor haar.
Maar ben ik dat dan niet?
Maar blijf het ook, Hugh. Ze is een groot kind.
Ze heeft behoefte aan veel vriendelijkheid die naar haar toekomt. Zie je, ik ben het meeste met haar samen geweest, met tussenpozen, 38 jaren lang. Jij bent al meer dan 10 jaren weg uit huis en nog was je meer bij je vader dan hier. Je kent mama dus weinig. Oh, ik ken haar genoeg. Ja, misschien wel, zei Lot mat. Je kent haar misschien genoeg, maar probeer lief tegen haar te zijn, Hugh. Zeker, Lot, dat zal ik. Dan ben je een beste kerel. Zijn stem zonk, moedeloos, maar zijn hand greep Hugh's hand. Ach, waarom aan te dringen? Wat voelde die sterke, koele jongen met zijn leuke ogen en zijn lachende mond zonder snor anders dan dat mama geld had, een ton, en meeging naar zijn land? In de stevige hand van Hugh voelde Lot zijn eigen vingers als niets. Zo dun, was hij in een week zo mager geworden. Hugh, geef me eens even dat spiegeltje. Hugh gaf hem het spiegeltje aan. Trek het gordijn eens wat hoger. Hugh deed het en Lot spiegelde zich. Ja, hij was mager geworden, maar hij zag er ook heel slecht uit omdat hij niet geschoren was. Hugh, als je nog uitgaat vanmiddag, fiets even bij Figaro aan en zeg dat hij me scheren komt. Ja, Lot. Lot legde het spiegeltje neer. Heb je een brief van Ellie, Lot? Ja, Hugh. Het is flink wat ze doet. Ja. Je zou zeggen een Engelse vrouw, zei Hugh, bijna bewonderend. Ja, zei Lot zacht. Zeker, net een Engelse vrouw. Maar beneden klonk ongewone stem en Lot, luisterend, verwonderde heel erg zich dat hij meende te herkennen de stem van zijn vader, van Paus, sprekende tegen de meid. Hij richtte zich op in bed. Hugh, riep hij, Hugh, is het mogelijk? Is dat mijn vader? Ik geloof zo, zei Hugh laconiek. Is dat papa? Hoe komt hij hier? Hier in huis? Ja, zei Hugh toestemmend, je bent nu weer een heel heer, maar eergisteren ijlde je. Je riep om hem. Toen heeft moeder gezegd, telegrafeer. Ik telegrafeerde. Hij is een ogenblik aan je bed geweest, je herkende hem niet. Ben ik zo ziek geweest, riep Lot. Hij voelde het voor zich duizelen, maar toch zag hij Paus nu voorzichtig binnenkomen. Jongen. Vader. Paus was het bed brusk genaderd, nam Lots hand, toen bleef hij stil. Zeker een uur. Hugh was gegaan. Zeker een uur zonder woorden. Het scheen dat Lot was in slaap gevallen. Hij ontwaakte na die lange stilte en zei, mama heeft u getelegrafeerd. Eergisteren. Ik ben dadelijk gekomen. Je herkende me niet. Heeft u, mama, gesproken? Nee. Gezien? Nee. De meid zei me, toen ik eergisteren wegging, dat ze me zou waarschuwen in het hotel als er iets met je was. Gisteren, toen ik kwam, sliep je. Waar is Ellie toch? Weet u niet? Wat zou ik weten? Lot had het ogen gesloten weer. De oude heer Paus bleef stil, vroeg niet verder, Lots hand in zijn hand. En weer was er een lange, suizende stilte. De oude heer zag de kamer rond, met zijn bruske blik her en der, herademend, omdat Lot niet zou sterven. Hij was in dit huis vroeger nooit geweest. Hij had mama Ottilie sedert jaren en jaren niet gezien. Ook nu had zij zich niet vertoond. Toch had hij even achter een deur haar stem, dadelijk gedempt, overhoord. En het had hem hevig ontroerd, die stem. Die stem van vroeger te horen. Oud zou zij zeker geworden zijn, maar die stem achter de deur was dezelfde. De stem van Ottilie, zijn vrouw. O, wat was zij lief en mooi geweest toen hij haar getrouwd had. Toen zij een meisje geweest was van even 20. En wat waren zij, niet tegenstaande een driftig woord nu en dan, toch nog gelukkig geweest. In Indië, met hun twee kinderen, Ottilie eerst en Lot daarna. Een paar jaren slechts. Toen had zij die ploert ontmoet, Trevelley. De vader van die jongen die hij even daar had gezien met zijn beroerde Engelse smoel. Een smoel dat leek op zijn vaders smoel. En sedert had hij haar nooit meer gezien. Hoe lang was het geleden? Hij rekende het uit. Het was 34 jaren geleden. Zijn kleine Ottilie was een meisje van 6 geweest. Lot een ventje van 4. Twee zulke dotten van kinderen, zulke mooie, lieve kinderen. Na de scheiding waren ze niet toegewezen aan haar, ze waren hem toegewezen. Maar Lot hield zo van zijn moeder en toegegeven had hij later. Na enkele jaren dat de kinderen langere tijd bij hun moeder konden blijven. Wat ze gedaan had, ze bleef toch hun moeder. Kleine Ottilie was heel lang met hem samengebleven soms. Lot bleef weer langer bij zijn mama. Het was heen en weer trekken geweest voor die arme kleine, die geen vast ouderlijk huis meer hadden. Toch had hij zijn kinderen altijd blijven zien en kennen en hij bewonderde kleine Ottilie, omdat ze al grote Ottilie werd en mooi werd. Maar was altijd dol op zijn Lot geweest, al was hij een teer blond ventje. Misschien wel daarom. en omdat hij zo leek op zijn moeder, dat het alleraardigst was. Daar lag nu de arme kerel. Waar was zijn vrouw? Waar was Ellie? Nog eergisteren, nog gisteren had hij haar gezien. Wat was er gebeurd? Nu zat hij daar al meer dan een uur aan het bed van Lot. Lots hand in de zijne. De jongen lag weer met dichte ogen. Toch zeide hem een druk van die dunne, kleine, fijne hand dat hij niet sliep, alleen maar uitrustte. Stil liet de vader liggen zijn zoon. Met een zakdoek veegde hij het zweet van Lots voorhoofd af. Nu, hij transpireerde goed. De huid voelde ontspannen aan. Geduld nu maar hebben, tot hij weer lust had te praten. Geduld nu hebben, om toch te weten waar Ellie was. Goddank, dood ging de kerel niet, zoals Paus wel een ogenblik had moeten vrezen. Maar hij had een pakje uitgetrokken. Wat was zijn gezicht smal geworden, en hij kon al niet heel veel velen. Wat zag hij er jongetjes uit voor zijn jaren, al grijsde hem zijn blonde haren al. O, hij had altijd veel van hem gehouden, om zijn zachte, rustige karakter, zo heel anders dan dat van zijn moeder. Zo rustig en zacht was hij zeker verworden, omdat hij niet sterk was. Als de scènes zo dikwijls in huis losbarsten, was hij als kind maar kalm gaan zitten in zijn hoekje, tot de scènes over waren gestormd. Maar wat was er nu toch met Ellie gebeurd? Lot opende eindelijk de ogen, maar de oude man dorst nog niet naar Ellie vragen. Als het iets treurigs was, iets dat hij toch niet denken kon, dan kon hij het Lot niet vragen. Dan zou het de arme jongen weer geheel van streek brengen misschien. Hij wist hem dus alleen het voorhoofd af, met eau de cologne die hij zag staan, en zeide: ben je beter, kerel? Ja, vader, een heleboel beter. Het is me zo vreemd dat je daar zit, maar ik vind het heel gezellig. Ben ik zo ziek geweest dat mama heeft getelegrafeerd? Ik wist het zelf niet. Ik ben wakker geworden vanmorgen en voelde me wel heel slap, maar rustig. Het is koorts geweest, ziet u, en dan heb ik zwaar kou gevat in dat beroerde winterweer hier. Een bronchite, maar volstrekt niet erg hoor. Wat influenza erdoorheen, niets bijzonders. Met oppassen word ik gauw beter. Ben ik beter, dan ga ik naar het zuiden, naar zus Ottilie. Die is nog altijd met haar Aldo. Ja, daar is nu eenmaal niets aan te doen. Trouwen doen ze toch niet. Ach, ze hebben misschien gelijk. En daar zit je nu aan mijn bed. Nu dat je er toch bent, ouwe, blijf je maar in Den Haag tot ik beter ben. Heb je geen bagage meegebracht, dan koop je je maar een paar hemden en een tandenborstel. Nee, ik laat je nu niet weer gaan. Mama hoef je niet te zien, als je dat niet prettig vindt. Als ze eenmaal zo dol is geweest je te laten telegraferen en je de schrik op het lijf te jagen, moet ze er ook maar de last van hebben, als het tenminste last is. Trouwens, heel lang zal ze niet blijven. Praat niet te veel, jong. Nee, het vermoeit me niet. Zo slap door te kletsen, dat kan ik wel. Lang zal mama niet blijven. Je weet niets, ik zal je vertellen. Stijn is op reis, misschien voor altijd. Mama heeft van oude meneer Takma geërfd. Ja, ze heeft een ton van hem geërfd. En ze gaat nu met Hugh naar Engeland. En daar zal ze blijven, met Hugh. Ik denk, zolang als de ton duurt. Zo, ach, je arme moeder. Beste vader, beklaag haar niet, nog niet. Ze is heel gelukkig op het ogenblik. Ze is dol op haar Hugh. Ik ben ziek moeten worden om haar te herinneren dat ze nog een Lot had. Maar ze is heel lief voor me geweest. Ze heeft me opgepast, denk ik. Heus, ze is heel gelukkig. Over een paar jaren, als de ton op is, komt ze misschien weer bij mij. Maar jij, kerel, jij, kon de oude man zich niet meer inhouden. Ik ga naar Nice, eerst wat zon inademen. En dan naar Italië, werken. Maar, oh ja, ik herinner me, ik heb u nog niets gezegd. Hij sloot de ogen, maar drukte zijn vaders hand. Er werd geklopt, de meid kwam aan de deur, zeide: meneer, meneer Lot, daar is de barbier. Mevrouw vraagt of het u niet te moe maakt. Nee, zei Lot, laat hem boven. Lot, zei Paus, ben je niet te moe? Nee, ik souffreer eronder er zo uit te zien. De barbier kwam aarzelend, maar glunder binnen. Hij had een joviaal rond gezicht. Kom maar, Figaro, zei Lot. Wel, meneer, krabbel je bij? Dat is een hele week dat ik je niet heb gezien. Maar ik heb wel gehoord dat u ziek was. Paus, ongeduldig, liep door de kamer rond. Hij zette zich boos bij het raam. Figaro, zei Lot, scheer me heel netjes, nietwaar? Want met die baard ben ik afschuwelijk. Ja, daar, op de wastafel vind je alles. Ik heb uw eigen mes meegebracht. Dat is goed, Figaro. Het doet me plezier je gezicht weer te zien. Is er niets gebeurd van belang? Ja, het is me een welis je fluwelen zwaard over mijn wang te voelen glijden. Eigenlijk doet het je vel een heleboel goed je in een week eens niet te scheren. Heerlijk je zo glad aan te voelen. Meneer die daar zit, Figaro, dat is mijn vader. Maar die scheert zichzelf, reken niet op zijn klandizie. Zeg, Figaro, nu moest je eens uit die kast, uit die la, een ander hemd voor me halen. Ja, zo een zijden hemd met die blauwe streepjes. Dat is soepel als je ziek bent. Ja, wees nu maar eens even valet de chambre, Figaro. Help me, zo. Gooi het vuile hemd in de wasmand. Een schone zakdoek wil ik wel. Kam je me nu mijn haren wat op? Je vindt daar eau de quinine. Een natte handdoek voor mijn handen. Kerel, ik voel me als een gommeu na dat allereerste toilet, hoe sommair het ook is geweest. Dank je wel hoor. Morgen terugkomen, meneer? Ja, doe dat maar. Nee, laat ons zeggen overmorgen, om de huid te sparen, weet je? Overmorgen. Dag Figaro. De barbier ging. Paus zeide: Lot, hoe kan je toch zo mal zijn? Vader, kom nu hier zitten. Kijk, ik ben een ander mens. Ik voel me herleefd met mijn zachte vel en met mijn zijden hemdje. Dek me nu eens lekker toe in mijn rug. Snoep een paar druiven. Lot. Oh ja, je wou weten. Ik herinner me, je weet nog niets. Ik zal je zeggen, vader. Ellie is in Sint-Petersburg. Ellie is in Sint-Petersburg? Ja, vader. Wat doet ze daar? Dat zal ik je vertellen. Hebben jullie gekibbeld? Is ze weg? Is Ellie weg? Heb nu geduld. Wat ben je toch een ongeduldige oude man. Nee, we hebben niet gekibbeld. Ellie gaat naar de oorlog. Naar de oorlog? Naar Moekden. Ze vervoegt zich in Sint-Petersburg bij het Rode Kruis. Ellie? Ja. Mijn God. Waarom, vader? Het is haar een roeping. Ze voelt dat ze dat doen moet. Het is mooi dat ze dat doet. Ze heeft veel met me gesproken. Ik heb niet gemeend haar tegen te moeten houden. Ik ben met haar geweest bij de Russische gezant. Ik heb alle maatregelen met haar samen gedaan. Ze is heel sterk en heel flink en ze is nog flinker geworden dan ze was. Vroeger heeft ze arme zieken verzorgd, verpleegd. Vader, ik heb haar gezien in Florence. Een automobiel overreed een kleine jongen van 6 jaar. Ze heeft het kind opgenomen in haar armen, het in een rijtuig gezet en is ermee naar een dokter gereden, terwijl ik bijna flauw viel. Of ze bij het Rode Kruis zal blijven, ik weet het niet. Maar ik ben overtuigd dat zij, zolang ze er blijft, zich met heel haar kracht zal wijden. Vader, zo is ze nu eenmaal. Zo is de richting, de lijn van haar leven. We hebben ieder weer een andere lijn. Trouwen en twee lijnen willen doen samensmelten volgens wettelijke bepalingen is eigenlijk toch onzin. Aldo en Ottilie hebben gelijk. Maar al ben ik met Ellie volgens wettelijke bepalingen getrouwd, ze is vrij. Alleen ik... Hij zweeg. Toen vervolgde hij. Ik heb er wel onder geleden dat ze weg is gegaan. Wie weet voor hoe lang. Ik hou innig, innig veel van haar. Ik mis haar nu ik haar gehad heb. Verdomde meid, riep Paus. Lot nam zijn vaders hand. Niet zo spreken, vader. Verdomde vrouwen, riep Paus. Ze zijn allemaal... Hij kon niet uit zijn woorden komen. Nee, vader, ze zijn niet allemaal. Ze zijn ieder weer wat anders, en wij ook. Niet zo praten van mannen en vrouwen. We zijn allemaal arme, zoekende, dwalende mensen. Laat haar zoeken, dat is haar leven. Al zoekende doet ze mooie, goede dingen, meerdere en betere dan ik. Kijk, lees haar brief. Ze heeft me geschreven uit Sint-Petersburg. Nee, Lot, ik wil haar brief niet lezen. Haar plaats is bij haar man, vooral als die ziek is. Ze weet niet dat ik ziek ben. U wil haar toch niet telegraferen dat ze uit Sint-Petersburg overkomt, zoals u uit Brussel is gekomen, omdat ik wat koorts heb gehad. Vader, veroordeel haar niet. Jawel, ik veroordeel haar wel. En ik veroordeel jou ook om je lafheid dat je haar hebt laten gaan. Dat je haar niet als een man hebt gedwongen bij je te blijven. Lot vouwde zijn handen. Vader, zei hij zacht, spreek zo niet. Spreek zo niet. U doet me zo een pijn. Ik heb al zo'n pijn gehad. Geen pijn, maar verdriet. Verdriet. Een grote snik doorschokte hem en hij barstte in tranen uit. Mijn jongen, mijn beste jongen. Vader, ik ben niet flink, maar ik wil het proberen te zijn. En kalm en rustig. Blijf een tijd met me samen. Mama gaat met Hugh naar Engeland. Hoor, papa, ze zal Stijn nooit meer zien. Hij is weg, voorgoed. Nu zij geld heeft en Hugh heeft, is iedereen overbodig voor haar. Ik ook. Blijf met me samen. Ga mee naar Nice. Ga mee met me naar Italië. Laat me niet over aan mijn verdriet, maar laat ons er nooit meer over praten, ziet u, en veroordeel nooit meer Ellie als u goede vrienden met me wil blijven. Zij doet als ze moet en ze mag niet anders doen. Zijn stem verflinkte zich en oude Paus verwonderde zich over de kracht waarmee hij zijn laatste woorden gezegd had. Ja, hij verwonderde zich. Dat was zeker een ander geslacht dan het zijne. En het waren ideeën, opvattingen, toestanden waar hij totaal niet bij kon. Niet trouwen in de kerk, na enkele maanden huwelijks dulden dat je vrouw gaat bij het Rode Kruis. En wel verdriet erover hebben dat ze je verlaat, maar vinden dat het niet anders mocht en dat ze deed als ze moest. Zie je, dat waren toestanden, opvattingen, ideeën zo ver van de zijne dat ze hem in zijn opstuivende verontwaardiging over wat Ellie gedaan had, warrelde voor zijn ogen en dat hij zich voelde van een ander geslacht, van een andere tijd. Onmerkbaar haalde hij zijn schouders op, maar uiting wilde hij niet meer aan zijn zo geheel andere en zeker ouderwetse gevoelens geven en daarom antwoordde hij slechts toen Lot herhaalde, blijf je met me samen? Ja, jongen, ik blijf bij je. En de nadruk die hij gaf was de enige kritiek die hij zich veroorloofde. Lot zuchtte op, ademde diep en liet zijn hand in zijn vaders hand. Enige ogenblikken daarna merkte de oude man dat Lot sliep. Uit de lossere vingers van zijn zoon bevrijdde hij zijn hand. Op de tenen sloop hij de deur uit. Lot merkte het niet. Op de gang bleef oude Paus staan. Ja, het warrelde voor zijn ogen. Zo had hij niet lief gehad met zoveel wijsgerige zelfbeheersing en begrijpen de ziel van een ander. Anders had hij lief gehad. Vuriger, zinnelijker, woester, eenvoudiger en mannelijker. Nu, na jaren, was hij in het huis van zijn vrouw en hij voelde dat, al was ze oud, hij haar nog altijd lief had. Dat hij haar altijd had lief gehad en, langzaamaan, niet meer woest zinnelijk en vurig toen de oudere jaren doofden, maar lief had gehad, altijd. Besluiteloos bleef hij staan. Wat zou hij doen? Er aarzelde in hem iets, iets tussen blijven in dit huis en wegstormen de regen in. Hij had niet meer in Lots zieke kamer kunnen blijven. De lucht benauwde er hem en, bruske man die hij was, had hij behoefte, na wat hij gehoord had, zich te bewegen, zich te schudden uit de warreling die hem vreemde ideeën en opvattingen. En toch, langzaam ging hij de trap af en zijn hart bonsde als van een jonge man. Waar zou zij zijn? Daar, in de salon, hoorde hij haar stem, in jaren niet meer gehoord. Dat gehate Engels spreken met haar zoon Hugh. Zij lachten samen. Zijn stem klonk vleierig en ruw liefkozend. Hare stem klonk, ook klonk als zij altijd geklonken had. Zo innig lief en verleidelijk. Was zij wel ouder geworden? Een woeste jaloezie, onstuimig, bruiste in hem op om die zoon, die niet zijn kind was. Die zoon, die hij in Lots kamer 2 seconden gezien had. Die zoon, die leek op zijn vader, Trevelley. Hij balde zijn vuisten. Met die vuisten had hij de deur willen openslaan en willen binnenstormen. Woedende woorden zeggen, woedende dingen doen. Maar nee, het was alles, alles voorbij. Bedenk toch, er waren jaren overheen. Zij was 60 jaren. Zo kon hij haar zich niet denken. Zij was gelukkig, had Lot gezegd. Zij zou gelukkig zijn zolang haar geld duurde. Zij was 60 jaren, maar zij bleef een kind. En eerst later, als zij een heel oude vrouw was, wie weet, misschien ziek, gebroken, ellendig, nadat haar geld door die jongen was opgemaakt, dan... Hij trok de voordeurgrendel open, stond op straat in de regen. Heel zacht trok hij de deur dicht. O, hij kon hier niet meer terugkomen. En weer, achter die dichte deur, haar stem horen. Hij zou Lot uit zijn hotel schrijven dat hij zeker bleef met Lot samen. Samen met Lot zou reizen, maar dat hij niet meer terug kon in het huis zijner moeder komen, nu Lot beterende was. En dat hij hem afwachten zou in Brussel, om samen te gaan naar het zuiden. Einde van hoofdstuk 13 van deel 2. Een opname van Carola Jansen, Rotterdam, 16 oktober 2007. www.carolajansen.nl